Als ik jou vraag, hoe ziet een baas eruit? Een topmanager, een hoofd van een organisatie. Dan zie jij waarschijnlijk een man voor je. En hoe fout ook, dat zie je eigenlijk wel juist. Er zijn weinig vrouwen aan de top. Te weinig. Ook hier in Vlaanderen. Genderongelijkheid is een groot probleem. En dat zal morgen en overmorgen nog niet opgelost zijn. Zoek dan maar eens je weg, vandaag als vrouw. Er zijn er die de weg hebben gevonden. Vrouwen aan de top, topvrouwen. Wat zijn hun verhalen?
Zo heb ik toch al wel een tiental keren een project echt heel succesvol afgewerkt. En dat vind ik wel altijd een kick.
Wat kunnen we van hen leren?
Laat je niet van je stoel blazen. Blijf zitten, geloof in jezelf. Respecteer je eigen houding.
Wees jezelf.
Wat ik wel belangrijk vind, is dat we op een gelijke voet behandeld worden.
In deze podcast gaat schrijfster Dalila Hermans...
Hallo.
...in gesprek met vier vrouwen aan de top van de Vlaamse overheid.
Hallo.
Hallo.
Hoi.
Hallo.
Over hun loopbaan en over lef, impact, balans en de eenzaamheid aan die top. Op termijn wil de Vlaamse overheid 40% vrouwen in het topmanagement. Maar daar zijn we nog lang niet. Hoe komt dat? Dat vragen we ook aan deze vrouw.
Als je kijkt naar België, naar Nederland, dan zie je dat vrouwen net iets beter en iets hoger opgeleid zijn dan mannen. Dus die vrouwen die laten zich ook niet meer zomaar naar het aanrecht terugsturen.
Dit is Vrenelie Stadelmaier. Zij coachte en trainde de afgelopen 20 jaar duizenden hoogopgeleide vrouwen met vragen op gebied van vrouw en werk. Ze schreef de boeken Fok die onzekerheid en Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Ze geeft ook geregeld inspirerende talks voor honderden vrouwen. De Nederlandse regering erkende haar inzet voor gendergelijkheid met de Joke Smitprijs. Haar motto? Vrouwen zijn anders. Je luistert naar de 3e aflevering en deze draait rond balans. Welkom bij Topvrouwen.
Ik ben Julie Wijnens, ik ben de secretaris-generaal van het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken. Dat is wat ik professioneel doe,
ja.
Maar daarnaast ben ik ook mama van 2 actieve kleuters.
Amai. Ik heb zelf intussen nog maar 1 kleuter en 2 lagere schoolkinderen, maar ik herinner mij de tijd van die 2 actieve kleuters.
Ja, heel leuk.
Ik vind dat jij er heel uitgeslapen uitziet.
Dat valt goed mee, ja.
Jij was ook de eerste vrouw die benoemd werd tot algemeen afgevaardigde van de Vlaamse regering. Dat is een mooie mijlpaal, hè?
Absoluut. Dat waren de jaren voordien, 15 jaar daarvoor, heb ik in de diplomatieke carrière gezeten voor de Vlaamse overheid. Heel, heel leuk om te doen. En inderdaad, ik was toen, denk ik, ja, de eerste vrouw om die diplomatieke vertegenwoordiging op te nemen. Ja.
Oké. Okay. En hoe was dat zo, de eerste zijn?
Ja, dat was hoog nodig.
Dat lijkt me ook wel.
Ja, het is gewoon een job die mij ontzettend interesseert, passioneert ook. Dus ik denk dat het goed is dat daar een beetje meer vrouwelijke energie in komt. Ik heb studies gedaan, internationale politiek. En ik ben dus altijd gepassioneerd geweest door die wereld rond ons. En die zoektocht, het samenbrengen van die belangen, heeft me altijd enorm geïnteresseerd. Dus ja, dan was het ook niet vreemd dat mijn carrière bij de overheid altijd die internationale rode draad heeft gehad.
En hoe ben je dan geraakt in de topfunctie waarin je nu zit?
Examens zijn natuurlijk altijd een belangrijke formele stap.
Ja.
Maar ik denk dat ik altijd wel heel erg heb ingezet op opportuniteiten zien. Mm-hmm. Kansen grijpen die zich aanboden en mezelf niet heb laten tegenhouden vanuit een ik heb het nog niet gedaan, misschien lukt het niet houding, maar vanuit een ik heb het nog niet gedaan, hoe interessant kan dat zijn aanpak.
Heb je het gevoel dat je ergens doorheen die jaren, hè, wat je al hebt gedaan, dat je ook obstakels bent tegengekomen, dat je ook dingen hebt moeten overwinnen?
Ja, natuurlijk. Ik denk dat iedereen groeit in zijn pad, groeit in zijn functie, groeit in zijn carrière. Je begint nooit aan de start op een manier dat je alles al onder de knie hebt. En dat is ook helemaal prima, denk ik. Iedereen krijgt kans om te groeien. Ik ben 42 nu.
Dat is piepjong.
Ja. Ik vind dat ook. Nee, ik denk zelfs meer dan het feit dat ik een vrouw ben doorheen mijn carrièrepad, heeft die leeftijd toch wel meegespeeld. Want ik heb best wel snel functies gekregen met wat verantwoordelijkheid. Ook in de diplomatieke carrière bijvoorbeeld. Ik ben toen gestart op mijn 30 jaar. En dan krijg je wel eens die vraag van, is dat voldoende bagage om zo'n verantwoordelijkheid te nemen?
Er wordt natuurlijk sowieso van vrouwen al gedacht van, goh, wat weet hij er nou van? En als je dan nog heel jong bent, dan is dat dubbel op, zeg maar. Dus dat zijn twee negatieve dingen bij elkaar. Dan krijg je wel eens opgetrokken wenkbrauwen. Terwijl dat bij een jonge jongen, die is dan veelbelovend, weet je wel. En daar wordt toch echt anders naar gekeken. Ja, is niet eerlijk. Nee, is helemaal niet eerlijk. Dat kun je pareren door inhoudelijk te laten zien waar je het over hebt. En het kan helpen door wat name-dropping te doen. Of te refereren aan eerdere projecten, functies, dingen die je gedaan hebt. Dat je het hebt over mijn goede vriend Barack Obama. Of nou ja, hè, maar dat je eventjes de piketpaaltjes neerzet, zeg ik altijd. En dat zul je als vrouw misschien wat vaker moeten doen dan mannen. Die worden er ook overigens minder op afgerekend als ze dat doen. Hè. Als vrouw word je dan toch vaak afgerekend op dat je wat arrogant bent... of het hoog in de bol hebt of zulke soort dingen. Maar dan zeg ik altijd maar, je kan maar beter dat te horen krijgen... dan dat ze van je zeggen, nou, die heeft ook nog niks in de mars. Die heeft nog niks gepresteerd. Dan maar arrogant. Als je moet kiezen tussen die twee... Nou, dan kies maar dat je het toch wel even vertelt... dat je een goede relatie met Barack Obama hebt.
Ik denk dat ik altijd wel vrij transparant benoem waar ik het moeilijk mee heb. Of naar de mensen rond mij, naar mijn managementteam bijvoorbeeld ook. Dus ik probeer het niet te verstoppen. Want ik denk dat dingen verstoppen het soms nog moeilijker maken. Dan zit je er ook helemaal alleen mee. En dan probeer te kijken naar waar zijn er dan wel mogelijkheden binnen de beperkingen die er dan zijn, om toch een stuk te doen wat we willen. Ik heb denk ik wel eens momenten ook gehad dat ik denk van, oh, nu had ik eigenlijk misschien nog wel wat meer voor mezelf mogen opkomen.
Zijn er eigenschappen van jezelf, gewoon karaktertrekken die jij hebt, die je hebt moeten aanpassen om in deze functie te kunnen werken?
Ik kom uit de diplomatie. En ik vind het dan ook wel heel fijn om bruggen te bouwen en deuren open te laten. En het liefst van al land ik met een resultaat waar iedereen blij mee is. Daar word ik dan ook helemaal gelukkig van. En dat kan natuurlijk niet. En je moet nu soms beslissingen nemen waar niet iedereen achter staat. Of de minister die toch een andere weg uit wil gaan dan wat jij aanvankelijk zou voorgesteld hebben. Daar heb ik me op moeten instellen dat dat inderdaad ook belangrijk is en dat ik daar ook op een manier doe die mij niet frustreert.
Als ik jou hoor vertellen, ook over je stijl en ook over hoe je de dingen aanpakt, dan lijk je mij iemand die als leider veel meer in dialoog gaat, communicatie belangrijk vindt en niet zozeer die autoritaire houding dat misschien vroeger van een baas verwacht werd. Klopt dat?
Ja, klopt. Ja, ik vind dat autoritair een stuk achterhaald en ik vind dat je daar hele belangrijke voordelen mee kunt verliezen die je anders zou hebben. Bijvoorbeeld door stemmen van anderen die andere inzichten hebben, andere ervaring hebben, die je dan een stuk zou kunnen verliezen.
Ja. En kom je ooit nog in aanraking met mensen die wel die houding hebben?
Uiteraard. Iedereen vult die opdracht ook anders in. Soms, voor alle duidelijkheid, is dat ook nodig. Crisissituaties, dan was het gewoon ontzettend belangrijk om onmiddellijk te beslissen en niet eerst een grote groepsbevraging te organiseren van wie heeft graag wat. Dus soms is een andere stijl ook echt belangrijk.
Het valt op dat als zo'n confrontaties gebeuren, hè, iemand die geen autoritaire stijl heeft, die in een botsing komt met iemand die dat wel heeft, dan wordt vaak de niet-autoritaire persoon gezien als zwakker. Heb je dat gevoel ooit gehad?
Ja, ik zie daarin een eigen sterkte. Vooral omdat ik dat zwakke niet interpreteer als ik ga nu plots in een hoek staan en ik voel me helemaal overbluft. Je blijft denk ik gewoon je cool houden en uitleggen waar het voor jou op staat. En het is denk ik soms vaak degene die net zo autoritair is, soms daardoor niet luistert, bepaalde argumenten mist, die naar mijn aanvoelen op het einde van de rit vaak diegene is die de kansen laat liggen.
Ja. Eigenlijk heb je het al een beetje gezegd, maar welke tips zou je geven aan andere vrouwen die dit soort situaties tegenkomen?
Laat je niet van je stoel blazen. Blijf zitten, geloof in jezelf, respecteer je eigen houding, maar zie wat je met je gesprekspartner maximaal nog kan bereiken.
Dit is Helga Koppen, adjunct leidend ambtenaar van de SERF.
Tijd. Het is zo dat ik graag zou hebben dat de dag 36 uur kent.
Dit is Marleen Evenepoel, administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos.
Als je zo'n job wilt doen, sorry, dat is 10 tot 12 uur werken op een dag. Tuurlijk dat u gezin daarin moet. Ik hoor die verwijten nog van mijn kinderen. Van, jij was er zo weinig. Ikzelf was er niet vaak. En ja, soms denk je, ja, had ik dat beter niet anders gedaan? Maar ja, het zij zo. Je kan de klok ook niet terugdraaien. En ik weet ook niet of ik het anders zou gedaan hebben. Nu, pas op, ik heb al vrouwelijke collega's, daar moet ik eerlijk in zijn, die dat wel erin slagen om veel beter te combineren. Hoe dat ze doen, Joost mag het weten, hè?
Je hebt helemaal in het begin verteld over de twee kleuters die je thuis hebt rondlopen. Hoe moeilijk is dat? De balans vinden tussen werk en privé.
Dat is een uitdaging, absoluut. Dat ga ik ook niet verbergen. Maar waar wel oplossingen voor zijn. Anders, ga ik heel eerlijk zeggen, zou ik niet doen wat ik nu deed. Mijn gezin is ontzettend belangrijk. En ik zou het heel erg vinden als ik zelf het gevoel had dat die altijd op de tweede plaats kwamen. En dus dat mag niet gebeuren. En het feit dat ik ook deze job nog altijd met veel passie doe, wil denk ik ook wel zeggen dat er een oplossing voor is. En we hebben daar zelf ook een paar keuzes in gemaakt.
Ja, kan je er zo eens eentje toelichten?
Absoluut. Ik denk dat we met mijn man heel goed één hebben besproken. Ik ga die carrière stap nemen. Hoe zie jij dat? Ben je ook bereid flexibel te zijn en in te springen? En dat antwoord, denk ik, is al heel belangrijk. Hij is daar ook heel schappelijk in. Maar we hebben ook heel goed nagedacht over welke zaken we eventueel willen uitbesteden. Wat willen we uit handen geven? Waar wil je een stukje controle loslaten? Bij ons is dat bijvoorbeeld het huishouden, de poetsvrouw die komt. En we hebben ook nog een vaste oppas voor de kinderen, die toch 4 dagen per week komt, zodat de kinderen een heel gestructureerd schema hebben en op het moment dat wij dan thuis zijn, waar we ook heel bewust tijd voor maken, met hen bezig zijn. En niet met buggies naar de supermarkt aan het chasen zijn, maar echt een spelletje kunnen doen.
Kijk, balans ziet er voor ieder anders uit. Maar de maatschappij heeft wel een heel duidelijk beeld van hoe balans eruit moet zien voor een vrouw, een moeder. Namelijk, moeder zorgt voor de kinderen, dat is haar eerste prioriteit. En dan is het leuk als ze daarnaast nog een baantje heeft. Dat is hoe de maatschappij kijkt naar balans. Terwijl het voor jou misschien heel anders kan zijn. Dat je zegt van ja, ik heb mijn talenten en ik heb mijn kwaliteiten en ik heb het gevoel dat ik het verschil kan maken. En ja, ik ben ook moeder. En daar moet ik een balans in zien te vinden in hoe ik dat kan doen. En wat ik zie bij jonge vrouwen is dat ze dat over het algemeen best wel goed kunnen. Dat ze heel goed zien wat ze wel doen op hun werk en wat ze niet doen op hun werk. Dat ze daar heel duidelijk keuzes in kunnen maken. En ook van hun partner verwachten dat die ook gewoon zijn steentje bijdraagt. Gelijkwaardig.
Als het gaat over die balans, beginnen mensen er anders over te denken of anders naar te kijken?
Ik vind dat je zeker ziet dat daar een grote evolutie in zit. Eén, omdat de jongere generatie, zal ik zeggen, dat ook veel meer vraagt. Ik zeg even dat ook aan. In plaats van een wagen wil ik graag flexibiliteit in de uren waarop ik werk. En dat is nog eens gestimuleerd door corona, door al dat thuiswerken, waarbij mensen veel actiever hebben kunnen zien wat impact is als zij bijvoorbeeld de kinderen gaan halen van school en dan na de uren, wanneer de kinderen in bed liggen, de rest van het werk doen. Maar het resultaat is net hetzelfde. Prima, denk ik dan.
Nou, wat we in coronatijd wel hebben gezien, is dat toch de vrouwen opdraaien voor de zorg thuis. Mannen gaan toch naar kantoor, of huren een hotelkamer, of pikken de werkkamer in huis. En vrouwen moeten aan de keukentafel met 3 peuters, die ook van alles moeten, toch de boel draaiende houden. Dus we zien dat in die hele coronatijd vrouwen echt heel zwaar belast zijn. En het aantal burn-outs onder vrouwen is ook echt schrikbarend hoog. Ook heel veel vrouwen die een andere carrièrekeuze hebben gemaakt daardoor. Dus ik ben daar niet onverdeeld positief over. Behalve dan dat het inderdaad mogelijk is nu om ook gewoon veel flexibeler te werken, hybride te werken, thuis te werken. En dat is denk ik zeker voor jonge stellen denk ik heel belangrijk om het werk en zorg te kunnen combineren. En tegelijkertijd is het ook heel erg gevaarlijk, want het is dus dan nooit af. He, als je 's avonds nog mails kan doen, heb je dus nooit meer een avond vrij. Want dan zit je al die avonden zit je mails te doen. He. Dus het is tegelijkertijd ook heel erg gevaarlijk. Wat ik heel goed aan haar verhaal vind, is dat zij met haar partner is gaan zitten van wie doet wat en wat besteden we uit. Kijk, als je allebei een topfunctie hebt, dan ontkom je er niet aan om uit te besteden, want er zitten gewoon niet meer uren in een dag. Dat is heel simpel. En dat gesprek voeren is dus echt van wezenlijk belang. We weten uit onderzoek dat ongeveer de helft van de koppels het gesprek niet voert. En dat betekent, als je het niet met je partner erover hebt, dat jij, vrouw, degene bent die het in de mik geschoven krijgt, die het moet doen. die eerst verantwoordelijke is en die er dus voor opdraait. En dat de man dan automatisch in de positie van helper komt, degene die opdrachten uitvoert. En volgens mij wil je dat zo niet. Wil je het gelijk verdelen en wil je de taken eerlijk afspreken. En dat kan alleen maar als je het gesprek met elkaar voert.
Zijn er zo een aantal tips die je kan meegeven aan mensen die ook op zoek zijn naar de juiste balans tussen hun werk en privé?
Ja, 1. Bewaak je agenda met je leven. Het is ongelooflijk belangrijk. Ik heb ook natuurlijk een secretariaat dat de afspraken waarmee inplant om alle vragen die binnenkomen goed op te lijsten en te kijken wat eerst en wat nadien. Met hen heb ik een aantal basisafspraken gemaakt. Dat wil ook zeggen dat ik een aantal dagen per week de kinderen naar school wil brengen. Dat wil zeggen, voor die tijd, die dagen, geen afspraken. Tenzij emergencies, zal ik zeggen. Wilt ook zeggen, geen back-to-back meetings een hele dag. Wilt ook zeggen, een aantal blokken vrijhouden elke week om te zorgen dat ik dingen kan nalezen, mij kan voorbereiden. Want anders zit je dag vol met vergaderen en is alle voorbereiding in je avond gestoken. En dus een paar hele heldere basisafspraken gemaakt. En dat is dan de tweede tip. Prioriteiten. Je hoeft echt niet alles zelf te doen. Soms lossen zaken zich al op. Net omdat je er niet mee bezig bent, heb ik ook al geleerd. Dus ik denk heel goed kijken, wat moet ik absoluut zelf doen? En wat kan ik delegeren of waar kan ik verantwoordelijkheid geven aan iemand anders?
Als ik daar nog een tip aan toe mag voegen, er is een handig hulpmiddel. Dat is het Eisenhower-diagram. En het Eisenhower-diagram verdeelt taken onder in urgent en belangrijk. Zo heb je taken die zijn urgent en belangrijk, taken die zijn urgent en niet belangrijk. Je hebt taken die zijn niet urgent en niet belangrijk en niet urgent en wel belangrijk. Nou, de taken die urgent en belangrijk zijn, dat zijn taken die je meteen moet doen. Anders dan breekt er brand uit of zo. Niet urgent, maar wel belangrijk zijn alle taken op lange termijn. Een deadline over 3 maanden of sporten voor je gezondheid. En dat zijn dingen waar je nog tijd hebt, maar die wel belangrijk zijn om te doen. En dat zijn eigenlijk de dingen die je moet plannen. Die moet je in je agenda zetten. Nou, zo heb je ook taken die zijn niet urgent en niet belangrijk. Die zijn gewoon leuk. Dat zijn van die dingen die leg je op een stapeltje van, ga ik ooit nog eens een keer doen als ik tijd heb. Nou, die kan je eigenlijk net zo goed meteen weggooien. Want die ga je never nooit niet doen. Dus, hup, in de prullenbak daarmee. En dan heb je de taak urgent, maar niet belangrijk. En dat zijn de grootste killers in je agenda. Urgent, maar niet belangrijk. En dat zijn bijna altijd dingen die komen van iemand anders. Ach, kun je dit even voor mij doen? Dus ze zijn voor jou niet belangrijk, maar ze zijn wel urgent omdat je baas het aan je vraagt, omdat een collega het aan je vraagt die je ter wille wilt zijn. Maar het zijn dingen die in jouw agenda niet passen. Dus dat zijn eigenlijk dingen waar je nee tegen moet zeggen. Of dat zijn eigenlijk dingen waar je een hele goede reden moet hebben wanneer je er wel ja tegen zegt. Dus in je agendabewaking kan het helpen om je taken te verdelen volgens dat rijtje. Waar zit het? Is het urgent? Is het belangrijk?
Ik vind het helemaal loslaten soms moeilijk. Ja, maar ik probeer het natuurlijk wel te doen.
Er is echt een burn-out-epidemie, bijna. Je ziet het gewoon heel veel. Ik hoor het van jonge mensen, oude mensen. Is dat iets waar je ook schrik van hebt of dat je ook ziet gebeuren?
Ik zie inderdaad rond mij mensen ook met burn-outs kampen, ook binnen de eigen organisatie. Komt heel vaak, vind ik ook, voor bij mensen die erg gedreven zijn, zoals ik al zei, en die ook heel graag goed werk leveren, wat een fantastische kwaliteit is, totdat het allemaal te veel wordt. En verantwoordelijkheid van de organisatie ook is om daarmee over te waken. Voor mezelf ben ik daarvan bewust dat ik daar ook op moet letten. Hè? Allee, niemand is onkwetsbaar, dus dan moet ik ook absoluut niet over mezelf denken. Maar net omdat ik me daar wel bewust van ben, probeer ik ook die keuzes te maken. En denk ik wel dat wanneer ik beslissing neem, dit is nu minder prioriteit, dan is het ook minder prioriteit en dan kan ik het wel loslaten.
Ja, uit onderzoek blijkt ook dat vrouwen een hogere kans hebben op burn-out. Heb je daar een idee van misschien hoe dat zou komen?
Ik zou me kunnen voorstellen dat dat een stuk ligt ook aan de verwachtingen en de verantwoordelijkheden die vrouwen bij zichzelf leggen. Niet alleen op het werk, jezelf bewijzen, maar ook familiaal, het gezin. Je verwacht toch als moeder vaak ook dat je er bent en dat je heel veel zelf opneemt.
Dat heeft wel degelijk ook wat lichamelijke oorzaken. Op die Big Five-test, die persoonlijkheidstest, scoren vrouwen hoger op neuroticisme, maken zich eerder zorgen, liggen dus eerder 's nachts wakker, hebben dus eerder onvoldoende nachtrust, zijn minder goed uitgerust, zijn dus minder bestand tegen de stress van alle dag. Tweede is dat overgangsklachten bij vrouwen zich op dezelfde manier kunnen manifesteren als burn-out klachten. En vanaf de 42 raak je zo een beetje in de overgang. Dus ja, dat kan gepaard gaan met concentratiestoornissen, slaapstoornissen, hartkloppingen, paniekaanvallen, noem maar op. Alles wat ook bij burn-out kan horen. En het wordt heel vaak door bedrijfsartsen gezegd van, nou mevrouwtje, doe het maar eens even rustig aan. Ga maar eens even 6 weken op de bank zitten. Maar dan zijn het gewoon overgangsklachten. Is het dus helemaal geen burn-out. En ik denk dat vrouwen hebben zoveel rollen te spelen die we allemaal even belangrijk vinden en die we allemaal perfect willen doen. Hè? Dat kan gewoon niet. Als je dat gaat proberen, dan help je jezelf binnen no time de burn-out in. En Julie zegt dat ook heel mooi, dat je prioriteiten moet stellen. Wat vind je belangrijk? Wat ga je wel doen en wat ga je niet doen?
Ik krijg heel vaak de vraag van hoe combineer je dat? Al dat werken en die 3 kinderen. Maar mijn man krijgt die vraag bijna nooit. Is dat iets wat dat bij jou ook opvalt?
Ja, absoluut. Dat zit nog altijd in de hoofden. En ik merk dat zelf ook. Hè. Denk nu bijvoorbeeld aan die diplomatieke carrière. Je hebt daar vaak diplomaten die op post gaan en hun gezin niet altijd meenemen. Zeker als het een moeilijker land is, zal ik zeggen, om te leven. Als het een man is en de kinderen zijn thuis bij de vrouw in eigen land, is dat heel normaal. Als het een vrouw is die op post zit en de kinderen blijven bij haar echtgenoot of een partner, dan wordt dat toch nog altijd een beetje vreemd bekeken.
Ja, dat klopt. Dat we op een andere manier naar mannen kijken dan dat we naar vrouwen kijken. En we verwachten van vrouwen ook dat ze dat moederschap op nummer 1 zetten en dat al het andere daaronder komt. En bij mannen verwachten we toch dat werk op nummer 1 komt. En dat maakt dat je dus zulke soort rare dingen krijgt. En dat maakt dus ook dat je, als je je kinderen 5 dagen naar de opvang brengt, dat er tegen jou gezegd wordt van, ja, maar waarom heb jij dan kinderen? Terwijl ze dat nooit tegen de vader zullen zeggen van, waarom heb jij dan kinderen? Hè? En een vader die 5 dagen in de week werkt, vinden we eigenlijk helemaal niet raar. Een moeder die 5 dagen in de week werkt, zeggen we, nou, je werkt wel veel. We kijken op echt een hele andere manier naar mannen en vrouwen. En wat dus helpt, wat je gewoon zelf kan doen, is je daarvan bewust zijn en dus ook dingen tegen een man zeggen die je misschien tegen een vrouw zou zeggen. Hè? Dus tegen een jonge vader die 5 dagen in de week werkt, dat je zegt, jeetje, dat is toch ook veel? Waarom heb je dan kinderen? Zeg het maar eens. Ga het maar eens gewoon eens doen. Nou, je krijgt hele rare reacties, hoor. Dat is echt fantastisch. Dat is echt een experiment waard.
Ja, buiten mijn sport deed ik niet veel, hoor. Nee.
Je hoort Marleen Evenepoel.
En dat heb je soms bij die jongeren wel. Hè. Ze willen en. Dat gaat niet in het leven, hoor. Echt niet.
Maar dat horen wij niet graag.
Nee, maar het is wel zo. En van alles met de kinderen. En sociale activiteiten. En op reis. En goed verdienen. Op gevaar af dat ik nu begin oud te klinken. Maar dat gaat niet. Vroeg of laat loop je tegen de lamp.
Heb je er spijt van?
Nee, ik heb daar al vaak over nagedacht, uiteraard. Maar dan denk ik, ja, wat zou je dan in godsnaam anders gedaan hebben? En dan moet ik het antwoord daarop schuldig blijven, want ik zou mij niet tevreden gesteld hebben met zoiets van 9-to-5 en dan zo in de background. En oké, daar zijn heel veel nadelen aan geweest, ja. Je moet een balans vinden. Ik kan zomaar niet goedkeuren wat ik gedaan heb. Echt niet, nee.
Dit is Patricia de Klerk, secretaris-generaal bij het departement Landbouw en Visserij.
Ik denk dat niet alleen voor topambtenaren belangrijk is. Die balans vinden tussen werk en privé, dat is voor iedereen, denk ik, een uitdaging. Niet alleen voor ons. Ja.
We weten bijvoorbeeld ook uit onderzoek dat meisjes met een werkende moeder het uiteindelijk in hun carrière beter doen dan meisjes die geen werkende moeder hebben. Dus ook als je het hebt over economische zelfstandigheid van vrouwen, is het heel belangrijk dat je dat voorleeft aan je dochter, want ze raakt daardoor geïnspireerd. Dat is toch eigenlijk wel iets wat je zou willen voor je dochter.
Als je op zo'n netwerk-event bent waar het nog een beetje een old boys club is, wat helpt jou dan om je op je gemak te voelen?
Ik ga me dan niet, laat ons zeggen, aanpassen aan de mannengroep. Ik ga denk ik net datgene wat ik dan leuk vind, ook dat vrouwen zijn, toch wat extra in de verf zetten. Met een kwinkslag. Ik vind dat wel grappiger, zo'n hoop mannen bij elkaar. En een van de dingetjes die ik vroeger bijvoorbeeld deed, is een beetje een flauw grapje met mezelf. Ik had een kettingje met een klein gouden snorretje aan. En dat deed ik dan aan. Dat kon ik met mijn snorretjes tussen alle echte snorren gaan staan. En had ik een kleine inside joke met mezelf.
Dat snorretje, dat vind ik een mooi, want er is een boek en dat heet How to be successful as a woman without hurting men's feelings. Is echt een briljant boek. Je ligt echt helemaal dubbel van het lachen. Dat is echt fantastisch. En het mooiste vind ik dat achterin zit een plaksnor. Dus als al die trucjes die in dat boek staan niet helpen, kun je altijd nog die snor opplakken.
Ik denk dat de essentie van de boodschap is dat je al om te beginnen niet je eigen hindernis moet zijn. Stel jezelf niet een vraag. Begin niet met al je eerste eigen blokkade te vormen, maar gewoon te geloven in wat je kan en te geloven in het feit dat er een groeipad is waar alles mogelijk is.
Julie, ik vond het een heel interessant gesprek. Dank je wel en nog heel veel succes.
Dank je wel en heel graag gedaan.
Dit was Topvrouwen. Een podcast over genderongelijkheid aan de top van het Agentschap Overheidspersoneel en de dienst Diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid, samen met House of Media en Uitgesproken. Een grote dankjewel aan Patricia, Marleen, Helga en Julie voor de inkijk in hun loopbaan. Een dikke merci ook aan expert Vrenelie Stadelmaier voor haar inzichten. En jij, bedankt voor het luisteren. Heb je zelf zin gekregen om te solliciteren bij de Vlaamse overheid? Kijk dan zeker eens op werkenvoorvlaanderen.be. Dat is de vacaturepagina van de Vlaamse overheid. Ook voor topfuncties. Met vragen kan je terecht bij leiderschap@vlaanderen.be. En in de volgende aflevering hebben we het over impact, zingeving. Want dat blijkt toch een heel belangrijk te zijn.
Als je dan met name aan vrouwen vraagt, wat is dan werkgeluk voor jou? Dan blijkt een van de belangrijkste factoren in dat werkgeluk zingeving te zijn. Dus kunnen bijdragen aan het grotere geheel, aan iets wat nuttig is.
En dan ook nog even dit. Met deze podcast willen we graag inspireren. We hebben daarom de topvrouwen, de expert en de gastvrouw gevraagd om vanuit hun eigen expertise, ervaringen en overtuigingen in gesprek te gaan. Ze praten dus helemaal vrijuit en wat ze vertellen geeft niet per se het officiële standpunt van de Vlaamse overheid weer.